Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 95, het eerste vers. Komt, laat ons samen Israëls Heer. 95 vers 1 en dan zingen op stemvolume, dus zoals u praat, zo ook zingen. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Handelingen en dan hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 20. Handelingen 14, vers 1 tot en met 20. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Handelingen 14, versen 1 tot en met 20. En het geschiedde te Iconium, dat zij tezamen gingen in de synagoge van de Joden, en alzo spraken, dat een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Ze verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in de Heere, die getuigenis gaf van het woord zijner genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte van de stad werd verdeeld, en sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde, beide van heidenen en van Joden, met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij, alles overlegd hebbende, gevlucht naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystra en Derbe en het omliggende land, en verkondigden aldaar het evangelie. En een zeker man te Lystra zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem: sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En de scharen, ziende hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stemmen en zeiden in het Lycaonisch: de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En ze noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende: mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij. En verkondigen u lieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God. Die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelfde is. Welke in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen. Hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijs en vrolijkheid. En dit zeggende, wederhielden zij nauwelijks de scharen dat ze hun niet offerden. Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad. En des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht en wat daar verder volgt. We willen vanmorgen stilstaan bij Handelingen 14 en dan lees ik u uit het u voorgelezen Bijbelgedeelte de versen 19 en 20. Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad en meenden dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad en des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. Ja, dit gaat vanmorgen over een instrument. Een instrument wat God gebruikt. En het instrument heeft een naam en dat heet Paulus. En dan zien we in dit gedeelte in de eerste plaats het werk van dit instrument. In de tweede plaats letten we op de weg van dit instrument. En in de derde plaats letten we op de kracht van dit instrument. Het gaat dus vanmorgen over een instrument in Gods hand. En ik bedoel dat echt ook zo nadrukkelijk, want voor je het weet, dan hebben we het over Paulus en Petrus en Johannes en Mozes en weet ik wat allemaal meer, terwijl het natuurlijk gaat om God. Het zijn allemaal instrumenten die God gebruikt. Vandaar het woord instrument, het instrument van God. En wat heeft dat instrument nou precies gedaan? Nou, dat vat eigenlijk samen in dat woordje maar. Daarover kwamen de Joden van Antiochië en Iconium. Ga over wat Paulus heeft, wat het instrument heeft gedaan, daar waren ze het vooral niet mee eens. En daar gaan we dus in de eerste plaats bij stilstaan. Wat dat instrument nou heeft gedaan. In de tweede plaats, welke weg God met dat instrument inslaat. Die Joden overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menen dat hij dood was. Ik noem dat de weg van dit instrument. Gestenigd, buiten de stad gesleept, dood. Nou, staat gewoon in de Bijbel. En nou, dat zou ons toch wel wat te zeggen hebben, denk ik. En tenslotte de kracht in dit instrument. En dat staat in vers 20. Als hem de discipelen omringd hadden. En er komen een paar mannen om te begraven. Die staan om dat lijk, denken ze, van Paulus. Stond hij op. Kan dat nou iemand die zo mishandeld is en gestenigd en waarschijnlijk dood leek. Stond op. En kwam in de stad in Lystra. En de volgende dag gaat hij met Barnabas uit naar Derbe. En dat was een tocht van 90 kilometer. Door bergachtig landschap. Met een gemiddelde temperatuur van zeg maar tussen de 25 en 30 graden. 90 kilometer. Nou, hoe komt het nou dat die man daar kan? Dan gaan we in onze derde, dat we bij stilstaan. De kracht die in dit instrument ligt. Dus het gaat over Gods instrument Paulus. We letten op zijn werk, we letten op zijn weg en we letten op zijn kracht. Gemeente, ja, waar leeft een gemiddeld mens voor eigenlijk? Zeker in deze vakantietijd en straks na de vakantietijd. Dan leven we eigenlijk voor de aardse dingen. En voor een deel is dat natuurlijk ook met ons mens zijn gegeven. We zijn mensen. We hebben eten nodig, we hebben drinken nodig. We hebben natuurlijk ook een zekere ontspanning nodig. En genade ook, dat maakt de mens niet onnatuurlijk. Je komt wel eens mensen nodig zeggen, het scheelt me allemaal niks en zo. Maar dat is niet reëel, dat is niet natuurlijk. We zijn gewoon natuurlijke mensen. En we hebben natuurlijk ook de dingen van het gewone leven nodig. Alleen, wat vervult nou ons leven? Wat is nou toch het allerbelangrijkste? Wat staat nou nummer 1 in ons leven? Nou, dan maakt de spraak een heleboel mensen wel bekend. Je kunt soms op een verjaardag zitten en dan is je urenlang bij elkaar, een uur, drie, vier. En er is geen goed woord van Christus of van God of van zijn dienst gesproken. Het ging allemaal over, als het al over godsdienst gaat, over kerken, over kerkgebouwen en over dominees. De een was wat beter dan de andere, noem allemaal maar op. En verder over de vakantie en over de leuke dingen van het leven, de verdrietige dingen, ziekte en zo. Kijk, de aardse dingen zijn wel belangrijk, maar beheersen ze nu ook ons leven? En dat is helaas wel de realiteit van een heleboel leven in de wereld, maar ook in de kerk. Ook van mijn leven, want ik ben natuurlijk even onderdeel van onze huidige samenleving dan alle andere mensen. Je moet daar ook niet boven gaan staan, je moet er ook niet buiten gaan staan. Wij zijn allemaal mensen van de 21ste eeuw. Een eeuw die geweldig veel welvaart en leuke dingen en fijne dingen heeft gebracht. Waar we allemaal erg blij mee zijn en waar we ook ontzettend veel mee bezig zijn. Denk maar naar de computer en je smartphone en je auto en weet ik wat allemaal meer, of je tuin. En dat vult dan zomaar ons leven. Ja. En zo leven we dan verder en zo komen we aan het einde van ons leven. En dan, ja, dan hopen we dat het goed komt. Gemeente, dan komt het niet goed, hè. En dan komen we vanmorgen bij elkaar en dan gaan we luisteren naar de Bijbel. En dan horen we van dat instrument Gods, Paulus. Wat zegt die Paulus eigenlijk? U kunt het lezen in Filippenzen 3, u kunt het lezen in 1 Korinthe 9... Een dienaar Gods. Hij zegt in Filippenzen 1, het leven is mijn Christus. Dus ik zeg zomaar, ik stel me dat zomaar voor, als ik die man tegenkwam, dan zei hij, ken jij de Heer Jezus al? Dat vond hij belangrijk. En dan kun je zeggen ja of nee. En stel dat iemand tegen Paulus zei, nee, die ken ik niet, ik heb nog nooit van gehoord. Wat denk je dat Paulus zou doen? Ik denk dat die man onmiddellijk zou beginnen met, luister, en dan ga jij vertellen van de Heer Jezus. Hoe hij naar de aarde kwam en dat het nodig was en dat hij voor de zonde heeft betaald en de krib heeft gelegen. En dat hij ook weer is opgestaan en dat ieder die in hem gelooft gered wordt. En misschien zou iemand zeggen, ja misschien, misschien. Weet je dat dan niet zeker? Nee. Nou, dan zal ik u vertellen hoe u tot die zekerheid komt. Dat kunt u lezen in Romeinen 8. En misschien was er ook wel iemand die zei van, ja, ik ken dat toch. Met veel strijd en verworsteling. Dan ging Paulus dat uitleggen hoe dat zat. Dat heeft hij in de Romeinenbrief gedaan. Dat heeft hij in de Efezebrief gedaan. En al zijn brieven legt hij dat leven der genade uit. Christus die ons leven is. En hij zegt in de Korinthebrief dat, ja, hij is een goede reuk van Christus. In degene die verloren gaan en in degene die behouden worden. Die konden gewoon niet meer ruiken. Wat dat betreft denk ik dat als Paulus hier zo een beetje rond zou lopen en ons hoofd voor hoofd zo een beetje zou afraden, dat we dat met een wat, ja, een beetje wonderlijke man zouden vinden en misschien wel aan hem zouden ergeren. Dan zit die man dan toch voor die vreemde vragen te stellen en laat hij eens beginnen met wat ik belangrijk vind en zo. Nee, dat. Hij is een instrument. Hij is een gezondene. Om die boodschap te brengen. Nou, dat hebben we nou een paar keer zo gehoord. En we hebben gehoord hoe hij samen met Barnabas die eerste zendingsreis onderneemt. Naar Cyprus. En van Cyprus steken ze over naar het vasteland van Turkije. En in Turkije komen ze aan in Antiochië, in Pisidië. Je hebt twee Antiochieën. Je hebt Antiochië aan de Orontes, een rivier, dat ligt in het huidige zuidpunt van Turkije tegenover Syrië. En je hebt ook nog een Pisidië, een Antiochië in Pisidië, dat ligt in het midden van Turkije. En daar heeft hij die evangelieboodschap gebracht, hoofdstuk 13 kunt u lezen. En dan wordt Paulus, doordat de Joden de scharen opstoken en zo, moet hij weg. En dan komt hij in de volgende stad, en dat is Iconium. Daar begint dit hoofdstuk mee, hoofdstuk 14. Hoe Paulus dus van Antiochië naar Iconium is gegaan. En dan in Iconium, heeft hij de eerste 7 versen van het hoofdstuk gaan daarover, heeft hij het evangelie verkondigd. Maar ook daar komt dan weer problematiek en de Joden, die zijn het niet met de meest onder synagoge in Iconium. Dan komt Paulus in Lystra. Dat begint dan in vers 8 bij een zekere man te Lystra. Daar wordt die kreupele man, die lamme man genezen. En daar willen de mensen in hun enthousiasme aan Paulus en Barnabas offers gaan brengen. Hun goddelijke eer gaan bewijzen. En dat is de reden dat Paulus begint in vers 5. Die zegt, mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij. He, Paulus zegt, ik ben net als jullie. Een mens. Niks meer, niks minder. Hij zegt niet, ik ben de grote Paulus en ik weet al. Nee, ik ben een mens net als jullie. Net als die heidense mens. Hij zegt, maar ik heb wel een boodschap. Ik heb een boodschap van Gods wegen. En jullie moeten je van dit soort dwaasheden bekeren. Dat staat in vers 15. Hè? Dat u dan deze ijdele dingen zou bekeren tot de levende God. De levende God is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat is de levende God in de Bijbel. Al de rest is afgehouden, maar dat is de levende God. Dat bedoelt Paulus. En zo heeft hij de evangelieboodschap gebracht. En zo is hij dus in Antiochië getrouw, in Iconium, in Lystra. En dan, ja. Dan zou u zeggen, nou die evangelieboodschap is de rijkste boodschap, de grootste boodschap, de heerlijkste boodschap. Dan zal dat ook wel erg beloond worden als je je daarvoor over hebt. En dat wordt ook beloond. Want dan komen de Joden uit Antiochië en Iconium. Die overredende scharen, de heidense scharen in Lystra, want er was geen synagoge. En die gaan Paulus dan stenigen. Die vermoorden hem gewoon. Dus daar moeten we wel eens even over nadenken, hè, wat hier staat. Want ook met het Bijbellezen, ik was aan het voorbereiden met de preek voor morgen. En dan denk je van, nou, laat ik vers 7 maar nemen. Dat is een mooi vers. En verkondigen al daar het evangelie. In Iconium. Mooi. Daar kun je veel over vertellen en zo. En hoe fijn dat is en hoe rijk dat is. En ja. En het wonder van die man die we opgewekt, die kreupele man die geloofde en zo, dat is ook mooi. Ja. Maar aan het eind van dit stukje, dat eindigt nou niet zo mooi. Want ze slaan hem gewoon dood. Want dat is de bedoeling. Dat is trouwens met de meeste discipelen gebeurd, hè? Met Johannes de Doper is dat gebeurd. Van de 12 discipelen die Jezus één hem verraden, en die is dus niet behouden. Daarnaast zijn er nog 11. En één is er op een normale manier gestorven, Johannes, de apostel der liefde. En de andere 10, die zijn alle 10 vermoord. Jacobus was de eerste, die werd door Herodes onthoofd. En al die andere apostelen zijn gewoon vermoord. Maar ja, in de wereld zult gij verdrukking hebben, heeft de Heer Jezus gezegd. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Gods knechten moeten er niet raar van opkijken als ze van links en rechts klappen om hun oren krijgen, want dat staat gewoon in de Bijbel. Stefanus hebben ze ook vermoord. Ja, dat deden godsdienstige mensen, die hebben Stefanus vermoord. Stenen vlogen om zijn hoofd. Ja, dat hoort er allemaal bij. En hoe zuiverder die boodschap klinkt, des te harder wordt het verzet. Ja, dat hoort er gewoon bij en zo zie je het bij de apostel ook. Zo wil God dat instrument gebruiken. God gaat hele wonderlijke manier dat instrument Paulus gebruiken. Hij poetst hem niet op, maar breekt hem zo regelmatig af. En zo is hij dienstbaar in dat koninkrijk Gods. En dan gaan we eerst eens een beetje letten vanuit dit hoofdstuk en vanuit dit gedeelte over het werk van dit instrument. Wat heeft de apostel nu in Iconium en in Lystra gedaan? En waarom zijn die Joden nou zo boos? En waarom hebben die heidenen hem gestenen en willen vermoorden? Nou, dit is de plaats. Dat staat in vers 7. Verkondigden al daar, in Lystra en ook in Iconium en later in Derbe, het evangelie. Ja. Paulus is er niet gekomen om Joodse ceremoniën uit te leggen. is er ook niet gekomen om politiek of om opstand te preken tegen de Romeinen of iets dergelijks. Nee, helemaal niet. Hij komt om daar die mensen de evangelieboodschap te brengen. De enige goede boodschap in deze arme, ellendige wereld. En heeft bijvoorbeeld de noodzaak van het evangelie gepreekt. Evangelie, goede boodschap, hè? Dat is de boodschap van verlossing. Dat je mensen vertelt dat ze verlost moeten worden, dat ze niet verlost zijn, of dat ze niet zichzelf kunnen verlossen, maar dat ze verlossing nodig hebben. En nou verlossing niet door aardse dingen, of door engelen, of door duivelen of zo, nee, maar door God. Dat is het evangelie, dat je de noodzaak van de verlossing bekend maakt. En dat we daar dan over nadenken. Ben ik al verlost of nog niet? Ik snap wel, dat is heel belangrijk. Dat heeft Paulus gedaan, dat heeft Petrus gedaan, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij was de verlosser en heeft mensen dus geleerd dat hij nodig is. Heb je hem ook al nodig? Heb jij hem al nodig? Of kunnen we nog onverlost verder? Want dat is natuurlijk ons probleem, dat we niet in de gaten hebben, dat we in de greep liggen van de vorst der duisternis. Paulus spreekt de noodzaak, maar Paulus spreekt ook de inhoud. Dat is vooral erg belangrijk. Hoe wordt een mens verlost? Daar kunnen we natuurlijk ook een poosje over nadenken. Hoe wordt een mens nou geestelijk gezien verlost? Hoe gaat hij nou naar de hemel? Gaat dat vanzelf? Of moet je dan je best doen? Die verhalen kom je wel tegen. Hè? Dan moet je flink je best doen. Heeft God luie mensen in dienst? Nee. Maar gemeente, je komt toch met al je bestdoenerij wel een keer aan het einde. Dat gaat dus niet. Hoe wordt een mens nou verlost? Ja. Dat kan alleen maar door een verlosser. En die verlosser heeft God eerst beloofd. En die verlosser is in de volheid des tijds gekomen. En dat was Gods eigen zoon. De Heer Jezus. Dat is de enige verlosser. En iedereen die naar de hemel reist, komt die verlosser een keer tegen in zijn leven. Dat hij nodig is, maar ook wie hij is. En als u die niet tegenkomt, dan mag u wel haast maken. En u spoeden om uw levenswil. En Paulus vertelt dat hij dus geboren werd, dat hij gestorven is. Weer opgestaan uit de doden, dat het allemaal nodig is om zondaren te verlossen. Hebben u die persoon ook al lief gekregen? Luistert u graag naar het evangelie. Hoe weet een mens nou of die bekeerd is? Nou, ik geloof eerlijk gezegd dat hij dan iets gaat verstaan van de dichter van het Hooglied. Zulken is mijn liefste, o dochter van Jeruzalem. Ja. Dan krijgt dat evangelie in ons leven waarde. Gaat u soms van dromen. Word je er soms 's nachts mee wakker? Ga je daarvan lezen in de Bijbel? En dat heeft Paulus gepreekt. Leven, zegt hij, is met Christus. En dat was zijn adem, dat was zijn eten, zijn drinken. Leven is Christus. En die inhoud van het evangelie heeft hij gepreekt. En ook de vrucht van het evangelie. Want waar leidt dat evangelie naartoe? Nou, dit volk staat inderdaad, heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Ja, dan gaan zondige mensen door Gods genade weer die lof van God verkondigen. In hun handel, in hun wandel, in hun spreken, in heel hun doen en heel hun laten. En daarin, zegt Calvijn, moeten wij vorderen. Calvijn heeft het nogal eens over dat woord vorderen. Dat viel me laatst op, lezen was wat van Calvijn en zo. En dan zegt hij voortdurend, de gelovigen moeten vorderen. En dan bedoelt hij vooral in vorderen in het grootmaken van God en in het zichzelf gering achten voor God. Dat hij de Heer en zijn dienst en wat God in het evangelie zegt, dat dat meer en meer betekenis krijgt in ons leven. Nou, dat heeft Paulus gepreekt. Zij verkondigen het evangelie, dat is één. En dat heeft de Heere gezegend. Mooi. En God, nou, die verkondigen van het evangelie wil de zegen. In Iconium, in Lystra, in Derbe. En zo laat God vandaag nog dat evangelie preken. En het is onze bede dat de Heilige Geest dat evangelie wil zegenen. Vanmiddag gaan we er ook een beetje over nadenken hoe een zondaar nou recht komt te staan voor God en zo. Vanuit de Heidelberg catechismus. En Paulus heeft het evangelie gepreekt. Tweede plaats, wat heeft hij ook gedaan? Dus ook vanmorgen wordt dat gepreekt. En heeft dat nou betekenis voor u of niet? Zegt u van, nou, ik zal er nog eens over nadenken. Ik hoop dat het nog eens wat wordt in mijn leven. Ja. Men denkt dat u dan bij Paulus een verkeerde adres bent. Dood en leven, adem, het komt er wel op aan. Hè? En dat het evangelie door Gods geest kracht doet in ons leven. We hebben straks de kerk uit. Opdat ik hem kennen. In de tweede plaats, dat heeft Paulus ook gedaan, en Barnabas, het werk. Ja, ze hebben die kreupele man weer beter gemaakt. Ja. En Paulus die zag dat die man geloof had. Je kunt dat lezen in dit gedeelte. He, dat begint dan in vers 8, dus een kreupele man. En dan ziet Paulus, op een of andere manier, ziende dat hij geloof had, vers 9, om gezond te worden. Hoe heeft Paulus dat gezien, dat weten we niet precies. Maar, ik kan zomaar, Paulus die preekt, die brengt die goede boodschap. En de een die kijkt die kant op, en de ander zit naar het plafond te kijken, en de derde die denkt van, nou ja, laat die man maar zeuren en zo. Maar die kreupele man die zit aangespannen, ingespannen te luisteren. En dan valt de apostel op. Dat kan niet, man. Dat is waarschijnlijk ook een bedelaar, dus die zit, ja, moet van gebeden leven. Misschien lopen de tranen ook wel over. En Paul die ziet zomaar aan die man, misschien op een of andere manier komt dat naar buiten toe. Die man die gelooft, dat raakt hem. Dan moet je daar natuurlijk wel voorzichtig mee zijn, want het kan ook wel zijn dat mensen om alle andere dingen geraakt zijn, maar toch, dat raakt die man. Wat gebeurt er dan? Nou, dan ziet Paulus die man gelooft, dus dat is het ware geloof. Gelooft dat evangelie. En dan zegt Paulus, sta op uw voeten, kijk maar. En hij sprong op en wandelde. Sta op uw voeten. En dan bedenken wij dan van, nou, die zit dan op de grond. En dan komt die man zo langzamerhand overeind. En dan, nee. Het is net in Handelingen 3 met die kreupele man. En die man die springt overeind. En hij zegt er ook nog bij. Sprong op en wandelde. Bij dat te lopen. Ik zou dat willen zeggen, ze hebben het evangelie verkondigd en ze hebben Gods heilrijke daden in het midden van die heidense stad geopenbaard. Want dat moeten we ook even zeggen, als God met dat evangelie komt en als dat evangelie betekenis krijgt, dan heeft het ook een geweldige, heilzame en heilrijke uitwerking. Dat is toen zo en dat is vandaag nog zo. Kijk, we leven natuurlijk in coronatijd en we leven in een land wat van God is afgedwaald en waar de meeste mensen zich om God en zijn dienst niet meer bekommeren. En dat is natuurlijk heel vreselijk erg. Wat heeft ons land nou nodig? Nou, dat evangelie en dat mensen het evangelie weer gaan horen, is dan de corona onmiddellijk weg? Dat zeg ik niet, dat weet ik ook allemaal niet, maar ik weet dan wel. Dan krijgen we een andere wereld, een andere samenleving, waar mensen weer gaan leven tot eer van God en tot heil van hun medemens. Een hele andere wereld. Wat zou dat nou toch heerlijk zijn, hè? Ons land weer terug zo'n keer naar het evangelie. Dan heb je geen voedselbanken meer nodig. Dat is gelijk voorbij. Want in die eerste christelijke gemeente deelden ze alles onder elkaar. Dan zouden we overal in Amersfoort volle kerken zien.
Dan kwamen de mensen samen in de huizen en ze kwamen samen in de weg. En dan zouden we weer merken dat, opdat er eer in onze landen wonen zich al daar op luisterrijks vertoont. Wat zou het nou toch heerlijk zijn, hè? Zo'n stad als Amersfoort en Utrecht en Amsterdam en Rotterdam. En dat mensen weer werkelijk God gaan liefhebben boven alles en hun naaste als zichzelf. Want dat is de wonderlijke uitwerking van het evangelie. Het meest heilzame middel in deze wereld. U mensen, preekt dat evangelie. Bid dat de Heer die boodschap wil zegenen. Want dat is een kracht Gods tot zaligheid, tot redding. En dat zag je ook in die Romeinse wereld. Hè? Want ja, u moet zo'n oude stad, zo'n Lyster ook, zo'n voluit heidenstad een beetje voorstellen. We kunnen dat eigenlijk amper niet. En Rome en Korinthe en Efeze en zo. Maar dat waren vreselijke steden. Hoererij, losbandigheid, mishandeling, dronkenschappen, u kunt het allemaal niet opnoemen. Ziektes bij het leven, allerlei besmettingsziektes die daar voortdurend rondgingen. Mensen die stierven en lichamen die op de straat lagen. De meest verschrikkelijke dingen waren in zo'n stad aanwezig. En wat gaat Paulus dan doen? Hij zegt, nou dan moeten we eens op gaan ruimen. Zegt, nee, het begint het evangelie te prikken. Ook in Lysteren. En dan ontstaat daar een christelijke gemeente. En dan zeggen de heidenen, wat wonderlijk eigenlijk. Die mensen zijn trouw in hun huwelijk. Gooien hun geld niet over de balk. Je ziet ze ook nooit meer dronken. Ze komen ook niet meer in het amfitheater om zich daar te verlustigen aan bloedstorting en aan geweld en weet ik veel. Maar ze rapen arme mensen op. Kreupele mensen gaan weer leven. En dat hebben Paulus en Barnabas gepreekt en beoefend. En Paulus is heel wat keren met een collecte van die heidensteden naar Jeruzalem gegaan. Weldoen aan alle mensen. Het tweede wat hij gedaan heeft. De gemeente, we zouden het dan mogen verlangen. Dat onze minister-president, dat onze regering, dat ons land weer terugkeert naar Gods woord. Want dat is echt heilzaam. Dat heeft de apostel uit geleefd. Die kracht Gods tot zaligheid. Die kreupele man is er goed mee. En, trouwens, er gebeurt nog eens in Lyster, want er woonde Timotheus. Een Joodse moeder en een heidense vader, niet besneden. En die komt ook in begin, dat lezen we uit de latere gedeelte, de handelingen. Dus in Lyster is best wel veel gebeurd. De evangelie gepreekt. De kracht Gods tot zaligheid, tot redding, komt openbaar, het vernieuwde leven. En dan nog iets. Dat doet Paulus nou ook, als die mensen die raken een beetje enthousiast, die kijken naar de buitenkant, die kreupele man die loopt weer in de Staten rond. Dat was natuurlijk nog nooit vertoond en dan hadden ze in Lysteren een legende en die stad die was zo belangrijk omdat de twee Griekse goden, Zeus en Hermes, Zeus dat is de oppergod en Hermes dat is zijn woordvoerder, die waren wel eens bij die stad geweest. Dat was een oude legende die ze iedere keer doorvertelden van eeuwen terug. En daarom was Lysteren zo'n belangrijke stad. Want daar waren de goden een keer gekomen. Nou, we leven nu in de tijd van het Romeinse Rijk. En Zeus, dat is dan in het Romein Jupiter. En Hermes, dat wordt Mercurius. En nu denken die mensen in Lysteren, die oude legende, die gaat weer leven in je heidense hoofden. Dat die twee goden, die ze vereerden, waren heidenen, dat die weer terug zijn gekomen naar de aarde. En dan praten ze onder elkaar in het Lycaonisch, zegt de Bijbel, dus in hun eigen talen. Dan konden Paulus en Barnabas niet verstaan. Dus ik denk, waar hebben die mensen het over? Dat heb je ook wel eens misschien, als je een Turk of een Marokkaan met elkaar op praat, denk je, waar hebben ze het nou over? Of een Griek of zo, en dan kun je het niet verstaan. En dan, ja, dat voelt niet goed. En zoals Paulus en Barnabas ook, ja, die mensen praten onder elkaar in hun eigen Lycaonische landstaal. Ze verstaan dat niet. Ze verstaan Grieks, ze verstaan Hebreeuws, ze verstaan allerlei andere talen. Paulus kan een heleboel talen, maar dit verstaat hij niet. En dan komen ze met ossen aan en willen ze die twee discipelen, apostelen, Paulus en Barnabas, willen ze goddelijke eer gaan brengen. Je ziet dat voor, hè? Daar staan Paulus en Barnabas, net die man loopt eromheen. En de priesters gemobiliseerd, ja, de priesters, dan komen ze aan met ossen en dan willen ze Paulus en Barnabas op een heel groot voetstuk gaan plaatsen, want dit zijn de goden, Jupiter en Mercurius. Tot er gekomen. Enorm enthousiasme. Ja, wij zouden zeggen, ik krijg een enorm applaus. En dat zijn nog eens mooi. Nee, maar dat is prachtig. Ja, wat doen Paulus en Barnabas dan? Hè? Dat is zo ontroerend. Dat is in de gaten krijgen wat die mensen willen. En dan begint Paulus te preken. Hij brengt het evangelie. De Heer geneest mensen door middel van Paulus. En in de derde plaats, lieve mensen, zegt Paulus. Man, waarom doen jullie dit? We zijn helemaal Jupiter en Mercurius niet. En al die dwaasheid van die Griekse afgoderij. En die legendes die jullie allemaal zijn wijsgemaakt eeuwenlang. Laat dat alsjeblieft los. Daar komen we helemaal niet voor. We komen om jullie tot bekering te brengen. Tot de levende God. Dit is allemaal ijdele dingen. Dit is allemaal zonder enige inhoud. En dat is het derde wat die broeders hebben gedaan. Daarin Lystra. De boodschap van bekering. Dat ze zich zouden bekeren van die ijdele dingen tot de levende God. En dan vertelt Paulus het over de levende God. Die heeft de hemel en de aarde gemaakt. Verleden tijd de heiden laten wandelen. Gods heilsbedeling. Hij heeft zich niet onbetuigen laten. En nu stemt hij die dienaar uit om mensen tot bekering te roepen. En wat is bekering? Nou, dat is, hier heb je de ijdele dingen, zegt Paulus. Nou, daar moeten ze zich van afwenden. En u brengt de boodschap van de levende God, dus die omkeer dat u gaat luisteren, gaat horen naar de boodschap van de levende God en daaraan gehoorzaam bent. Dat is bekeering. Omkeer dus. En dan preek je ook aan die mensen, pas als ware die boodschap toe. En dan zeg je, jongens, jullie moeten je bekeren van dit soort ijdelheid. Net als die kreupele man die daar ziet lopen en springen. En jullie ook nodig. En wij ook nodig. Profeet Jesaja heeft dat geprofeteerd, Jeremia en Johannes de Doper en de Heer Jezus en Paulus. De bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, dan zegt u, ja, dat hoop ik dan dat dat nog eens gebeurt. En dat is belangrijk, zeker, want de bekering is een geschenk van Gods wegen. Dat willen we onderstrepen. Maar in de tweede plaats, ik hoop niet dat u met die boodschap naar huis gaat. Ik hoop dat het nog eens gebeurt, want dan weet ik één ding zeker, dan gebeurt het niet. Nee. Dan gebeurt het echt niet. Als u denkt van, nou ja, ik wacht wel af tot het een keer gebeurt, nou dan gebeurt het echt niet hoor. Ja, maar dat kan mezelf toch niet bekeren. Nou, ben u daar nou al achter gekomen? Maar kijk, dat we dat niet kunnen, dat is iets wat de Heere zijn volk leert. Die komen erachter dat het wel moet, maar dat het niet kan. Dan kom je dus in de klem. En dan moet het wel, en dan weegt dat wel, maar je weet niet hoe. En dan wordt dat biddende, dan wordt dat worstelende leven geboren. En dan zeg ik nog niet dat dat al goed is, want dan heb je een hoop mensen, ja, dan begint het toch al heel fijn en mooi, maar... Dat leert de Heer zijn kinderen niet. De Heer leert zijn kinderen dat ze buiten Christus voor eeuwig verloren gaan. Dus dan komt er een onrust in je hart en dan komt er een worsteling in je leven. Hoe moet het nou verder? Dan gaat om een eeuwigheid aan. Dat is nou bekeerd. Dat de Heer dat werk van zijn geest gestalt geeft in ons leven. En dat we met alles vastlopen. Gewoon alles vast. De een loopt vast met zijn ervaring. De volgende loopt vast met zijn afkomst. Je loopt ook regelmatig vast met je ambt, dominee, ouderling, diaken. Je kerklidmaatschap met uitwendige voorrechten. Dat is wel belangrijk, maar het is geen grond voor de eeuwigheid. En weet u wat bekering uiteindelijk is? Dat we op die grond komen. Er is maar één grond in Sion gelegd. Dat is Jezus Christus, alles niks. Daar brengt hij zijn kinderen. Eén voor één. Met die persoon van de Middelaar. En dat we alleen kunnen sterven. Als we leunen en steunen op hem. Echt, dat is de bekering hoor. En dat begint God en dat voltooit hij ook. En dan brengt hij een zondaar als een naakte, ellendige, armoedige zondaar bij die persoon van de Middelaar. Ik hoop vanmiddag ook wat te zeggen. Hè. En hoe die nou waarde krijgt. Ja, dat is leven. Dat is het wat de Heer leert. En dat is Paulus gepreekt. Nou, dat was zijn werk, een paar dingen van genoemd. Dus het evangelie preken, tot heil en bekering. Nu gaan we in de tweede plaats. Is namelijk die weg is die God gaat met de apostel. En met zijn kerk. Maar eerst gaan we zingen. Dat doen we op Psalm 99, tweede vers. God die helpt in nood is in Sion groot. En wat er verder volgt. Gemeente, wij hebben de gewoonte vanwege het voortdurend horen van de Bijbelse boodschap om die apostel Paulus een enorm belangrijke apostel te vinden. En daar heb u gelijk in. Alleen zo keken de Joden en de heiden in de tijd van Paulus niet naar hem. En zelfs de gemeente van Korinthe, de een zei, ja die man die kan nou niet een fatsoenlijk preekje houden, want zijn taal die is niet zo goed en zijn persoon was nogal klein van stuk kennelijk. Dat stelt ook niet bar veel voor en bovendien zijn boodschap, nou ja, die Apollos die kan veel mooier zeggen en noem allemaal maar op. Korinthe 1, Korinthe 1 kun je het allemaal lezen, de een was van die en de ander van die. Hoe kijken die heidenen nou naar die apostel? En Barnabas? Ja, die horen dus, je hebt in Iconium gepreekt. En wat is dan het gevolg? Wat doen die Joden? Die worden boos en weet ik wat allemaal meer. En die gaan dan met elkaar overleggen, en dat kunt u lezen in vers 5, en hem te stenigen. Smaadheid aan te doen en te stenigen. Iconium. Dan komt hij in Lystra. De afstand tussen Iconium en Lystra is 30 kilometer... Zo komt hij in Lystra aan. Een groot wonder gedaan. Instrument. de goede boodschap gepreekt. En dan lezen we in vers 19 niet dat die mensen zeggen, wat is die Paulus nou toch een fijne en een, ja, toch wel een man waar je nog graag naar luistert en zo. Nee, helemaal niet. Maar daarover kwamen de Joden van Antiochië en Iconium overreden de scharen en stenigden Paulus. En als ze hem gestenigd hebben, slepen ze hem buiten de stad. Zo'n levenloos lichaam, een lijk, denken ze, nou die gooien we dan buiten de stad, hup, weg daarmee. En ze dachten dat hij dood was. Ja. Goede boodschap gebracht. Je meester gepreekt. De Joden zetten de mensen op en de heiden doen het werk. En dit is een hele ingrijpende gebeurtenis in het leven van Paulus. Maar er komt er later in een van zijn brieven nog eens op terug. 2 Korinthe 11, vers 25. Driemaal ben ik met roeden gegeesteld geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden. Dus hij wordt gedood. Nu zijn er wel wat verschillen van mening tussen de verklaarders, of hij alleen maar het leek dat hij dood was, of dat hij echt dood was. We sluiten aan bij de meerderheid van de verklaarders, zeggen dat het leek alsof hij dood was. Misschien dat ze de adem niet meer zo konden horen en zo. Dat, nou, met een slap lichaam. Zeer gehavend natuurlijk, vanwege al die stenen die erop gegooid waren. En er waren natuurlijk niet van die mooie ronde stenen, maar waren stenen allemaal scherpe punten eraan. Dus hier is een litteken, daar is een litteken, daar een grote wond en noem maar op. Het zag er niet uit, gemeente. Dat moet u wel even beseffen. Een gehavend lichaam, we zouden bijna zeggen, ja, zo iemand wordt gevonden, doen we gauw die kist maar dicht. Zo zag het eruit. Ja. Nicoli wilde zijn doodmaken en in Lister wordt hij gedood. En eigenlijk moeten we daar maar eens even een poosje stil over zijn. Hè. Had u dat nou gedacht? Dat de Heere zijn instrumenten op deze manier laat behandelen. Kan God nou niet een engel sturen die dat voorkomt? En kan God nou die mensen niet omblazen door een wind of door een aardbeving zoals bij Korach, Datan en Abiram? Want het is toch onbegrijpelijk dat dit gebeurt hier in Lystra. Gebeurt wel en God laat gewoon toe. Het gebeurt gewoon. En waarom gebeurt dat nu? En waarom gebeurt dat keer op keer? Hè? Gegezeld, hij wordt naar Rome gesleept, hij wordt in de gevangenis gestopt. Keer op keer zien we dit leven van de apostel Paulus. Er gebeuren dingen waarvan wij zouden zeggen, daar zijn we het nou niet mee eens, dat is zeer onrechtvaardig. We zouden er op zijn minst een rechtszaak van maken. Paulus doet het toch, hij neemt het, gebeurt. God laat dat toe, en waarom? Ja, in de eerste plaats. De Heer Jezus heeft aan zijn kerk een erfenis nagelaten. En in die erfenis staat, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dus als dat hier gebeurt, moeten wij er niet eens zo heel verbaasd over zijn. Want de Heer Jezus heeft dat gewoon gezegd. En deze wereld is voor Paulus en Barnabas en voor al Gods kinderen niet de plek waar ze zich thuis moeten gaan voelen, waar het fijn is en waar ze gezellig met elkaar weet ik wat allemaal kunnen doen. Nee. Die wereld is het plek van de vreemdelingschap. Het is de plaats der rusten niet. Dat is het eerste wat de Heer wil leren. Hè? Dat we hier op aarde niet thuis zijn. Dat heeft de Heer aan Abraham geleerd, want die zocht de stad die fundamenten neemt, terwijl welke kunst daar een bouwmeester God is. Dat heeft de Heer aan Jeremia geleerd, dat heeft de Heer aan Paulus geleerd, dat leert de Heer aan al zijn kinderen. De Heer die geeft op hun weg en op hun gang door het leven van die momenten en van die dingen, waardoor ze erachter komen. Dit is maar een voorportaaltje. Als je ergens een huis binnenkomt, en misschien een klein halletje, en dan gaan we natuurlijk ook niet in dat halletje blijven staan. Dit leven is een halletje. We zitten in het halletje. En dan heet je de mensen welkom. En dan zeg je, ja, er zit een mooi halletje. En hier is het, nee, dan moet je naar die kamer toe. Het leven van de ware christen is het leven in het halletje. Het gaat om de kamer, het gaat om je eeuwigheid, het gaat om de bestemming, het gaat om de eeuwige rust. En dat moeten we vooral niet vergeten hoor. Want zeker in onze tijd, in de 21ste eeuw, met zijn welvaart en met al die lekkere dingen die we kunnen opeten en die geweldige gezondheidszorg en auto's en vakantie. En, het is zo fijn geworden, pa. Het is zo geweldig fijn geworden. Ik heb er zelf ook last van. Ik doe er ook volop aan mee. En je loopt door de tuin en je hebt je huis, je hebt je spullen en je boeken en weet ik wat al. En je kerkelijk leven, ook zo belangrijk. En zo, het wordt zo fijn allemaal. En we lopen heel veel jaren verder. Je sleept hem buiten de stad. Kijk, dat zijn die nagels die God erin slaat. Hè? In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat hoort er gewoon bij. Het hoort er niet bij dat de Heer het doet uit lust tot plagen. Dat doet de Heer het leven van zijn kinderen dat ze hier op aarde de pen niet te diep inslaan. Het gaat om de eeuwigheid. Tweede plaats. Nog iets. Iets heel belangrijks. Nog belangrijker dan het eerste, denk ik. Als de Heer zijn kinderen wederbaart tot een levende hoop, gaat hij ze vormen. Door zon zijn we gevormd naar de gevallen Adam. En door de genade worden we gevormd naar de persoon van de middelaar. Wat hebben ze nou met de Heer Jezus eigenlijk gedaan? Nou, die lag in de kribbe. En een paar herders kwamen, maar de meeste mensen in Bethlehem kwamen echt niet. Het gebeurt tijdens een omwandeling op aarde. De smadingen dergene. Wat is hij bespot? Dat is er vele mensen geweest die hebben hem veracht. Ze zijn tenslotte aan het kruis gehangen. Dat is de weg van de zaligmaker. En naar dat beeld zal de Heer zijn kinderen vormen. De Heer Jezus ging door lijden tot heerlijkheid. En dat is nog steeds de grondregel in het Koninkrijk der Hemelen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Op de pelgrimschap, maar ook omdat ze de voetstappen van die grote kruis dragen vol. Hij zegt het keer op keer. Volg mij. En dat is het leven. Maar wie er vers 19 van horen. Stenende Paulus sleepte hem buiten de stad menen dat hij dood was. Ze hebben de Jezus ook vermoord. Pilatus, het Sanhedrin. Door lijden tot heerlijkheid. De Heer Jezus, wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar die het verliezen zal om mijn naams wil, die zal het behouden. En het is in de meest praktische manier heeft dat gestald in het leven van de apostel Paulus. En zo gaat de Heer een weg. Niet aangenaam voor het vlees. Maar wel nuttig in het licht van het Koninkrijk Gods. Zo ging de Heer de weg met Abraham. Zo gaat de Heer de weg met de apostel Paulus. En zo gaat de Heer nog steeds zijn weg. Met allen die hem vrezen. Mijn wegen zijn het uw wegen. Mijn gedachten zijn niet uw wegen, maar uw wegen zijn niet mijn wegen, zegt de Heer. God gaat zijn eigen soevereine weg. En het kost tranen, het kost bloed, het kost gebed, om het daarmee eens te zijn. En hoe wordt een zondaar het daarmee eens? Is dat een kwestie van karakter? Is dat een kwestie van elkaar wat dingen aanpraten? Nee. alleen met God eens. Ziende op de overste leidsman. En de voleinde des geloofs. Die om de vreugde en voortzet het kruis heeft verdragen de schande veracht. En is nu gezeten aan de rechterhand Gods. Eerlijk gezegd zit hier een van de meest duidelijke kenmerken. Dat de apostel de waarheid heeft gepreekt. Dat hij een kruisdager is. Al een afschrapsel, zegt hij ergens, tot nu toe. En zo ging de hele weg door lijden tot heerlijkheid. En dat is alleen te verstaan. Voor ons leven Christus is. En sterven gewin. Kent u ook dat gij? Al uw noden. Met al uw ellendigheden. De grote raadsels van uw leven. Ten slotte er maar één overblijft. En er maar één is die u redden kan. En die ene naam onder de hemel is Jezus Christus. En dat hij mens werd. Om heel dicht bij de zijnen te staan. Dat hij God is om over de zijnen te waken. En dat in die persoon. En een volkomen zaligheid ligt. Voor volkomen zondaren. Daarom zegt Paulus in Filippenzen 3. Ik acht alle dingen schade en drek. Om de uitnemendheid de kennis. Van de Heer Jezus Christus. En dan nog iets. Onze derde gedachte. Het werk van Paulus, de weg van Paulus en de kracht van Paulus. Doch als hem de discipelen omringd hadden, er waren dus inmiddels ook in Lystra discipelen, volgelingen van de Heer Jezus betekent dat. Discipelen, volgelingen. En die hebben hem omringd, namelijk zegt de kantik om hem te begraven. Ja, man is dood, zijn lijk ligt er, denken ze. En dan gaan ze hem begraven. En dan gebeurt er iets. Stond hij op en kwam in de stad. Dus ik zei net al, sommige verklaarders denken dat Paulus echt dood was en hij weer tot het leven werd gewekt. Dat kan, ik weet het niet. Ik sluit nu aan bij de meerderheid van de verklaarders en die zeggen, Paulus was dermate beschadigd en dermate aangetast dat hij, het leek dat hij dood, dat staat ook letterlijk in de tekst, menende dat hij dood was. En de Heer die herstelt hem als het ware, geeft hem weer opnieuw kracht. Hij gaat dan diezelfde dag nog terug naar Lystra, die stad waar ze hem dus gestenigd hebben. De volgende dag gaan ze richting Derbe. En dat is een tocht van 90 kilometer. Dan moet u even nadenken. En dan breng ik het even terug naar onze tijd bijvoorbeeld. Dus iemand die valt uit een raam. 3 meter naar beneden. En leeft nog een beetje. Alles gebroken en zo, weet u wel. En wonden en vreselijke dingen. En weet ik wat allemaal meer. Nou, dan zeggen wij natuurlijk. Meneer, u moet maar eens een halfjaartje rust nemen. Hoe kan Paulus naar de volgende dag naar Derbe gaan, 90 kilometer te voet. Door het Middellandse Zeeland, dus onder temperaturen van 20, 25 graden. Het zweet dat guts langs je lichaam. Ja, dat kan alleen omdat hij kracht ontvangt. Dan zien we hier dat instrument. En dan weet ik niet in welke mate de Heer hem hersteld heeft. Paulus zegt later in zijn leven dat hij de tekenen van de gekruisigde in zijn lichaam draagt. Dus ik veronderstel dat die man vol met allerlei littekens zat. En dan niet litteken van losbandigheid, maar littekenen van geestelingen, littekenen hier bijvoorbeeld ook van dat ze bijna dood waren. Hè. Die kunnen ze zomaar voor, misschien was er wel een arm gebroken en die is dan op een verkeerde manier weer aangegroeid. Dat weet ik allemaal niet, maar in ieder geval, je kon aan de apostel zien, aan zijn handen, aan zijn hoofd en aan allerlei onderdelen van zijn leven, dat hij zwaar geleden had om het werk der bediening. Nou, toch gaat hij. Komt er. Dat komt niet omdat het een man was met temperament. Dat was die ook. De Heer heeft hem hersteld. God die gebruikt hem. En dan ligt daar een heel zwak mensenkind. Een dood mens kan toch niks meer. En dan schenkt de Heer hem kracht. Kracht in zwakheid. Paulus kan die tocht voortzetten omdat hij kracht ontvangt. En daarom komt hij in Derbe en gaat hij daar weer diezelfde boodschap brengen. Ziet u, gemeente, dat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. En dat de Heere ingrijpt. En niet op onze tijd, maar op zijn tijd de apostel kracht schenkt om de goede boodschap verder te brengen. En daar wil ik dan in onze derde gedachte nog even een poosje bij stilstaan. Kracht in zwakheid. Want het blijft een instrument, hè? Elke keer weer opnieuw. Al Gods knechten zijn instrument en ze blijven het. In zichzelf en vanuit zichzelf zijn ze tot niets anders dan slechte dingen in staat. Christus kan kracht geven. Het is geschonken kracht. En daarom zal er ook niet één pelgrim de hemel binnenkomen en zeggen, wat heb ik dat toch geweldig gedaan. Nee. Dan kom je op de aarde wel tegen, soms onder pelgrims ook nog wel, maar dat is in de hemel niet meer, dan is dat voorbij. Dus maar één uur is het lam groot, maar hij het heeft gedaan. Geschonken kracht. En in de tweede plaats, laten we dat ook overdenken, overwinnende krachten. Bijna dood. De Satan vond het zo geweldig, en de duivel, en de heidense mensen, de godsdiensten, maar God wekt hem op. En de volgende gaat hij alweer richting Derbe. Die goede boodschap wordt verkondigd. De overwinning ligt niet in de handen van de wereld, maar in de handen van God. Geschonken kracht. De kracht is wakker, de wereld overwinnende kracht. Dat is de kracht die de wereld overwint. Zo was het in het leven van Paulus, zo was het in het leven van Peter, zo is het in het leven van Johannes de Doper. Zo is het in het leven van al Gods kinderen. Zeg. Kent u ook dat geheim? Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De zulke instrumenten wil gebruiken in zijn dienst. Opdat hij alleen de eer zal ontvangen. Want eeuwig bloeit die gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En zo vergaat de Heer de gemeente. Uit alle tongen, talen en natie. Die me één lof en één dank overhouden. Die me één ding begeren. Zelfs in de heerlijkheid zullen het lam volgen waar het ook heen gaat. Dit volk heb ik me geformeerd. Zullen mijn lof vertellen. Des anderen daags gingen met Barnabas uit. Naar Derbe. Paulus is inmiddels al lang aangekomen in de heerlijkheid. Barnabas ook trouwens. Johannes Marcus ook. Aangekomen in de heerlijkheid. Wij leven in de 21ste eeuw. En hebben datzelfde nodig. Niet misschien in die intensiteit zoals het hier staat. Maar wel in beginsel. Zijn werk. Zijn weg. En zijn kracht. De kracht van Christus, die wereldoverwinnende kracht, die de Heer uitdeelt, opdat zoals een wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Amen. Gemeente, we willen even aandacht geven aan broeder Gorten, natuurlijk niet aan broeder Gorten, maar aan het feit dat hij 25 jaar in ons midden heeft mogen dienen. Achterliggende week was het 25 jaar geleden dat je in ons midden bent bevestigd als diaken en later ouderling. Door God, je hebt gevraagd om er niet te lang bij stil te staan. Dat wil ik ook vooral niet doen. In de eerste plaats een verwaardiging. Dat je zoveel jaar met veel gebrek in het midden van de gemeente hebt mogen dienen. In de tweede plaats ook iets ter verootmoediging. De Heer Jezus die zegt, als we nou precies gedaan hebben wat we hebben gedaan, onnutte dienstknechten. Dat valt niet altijd mee. En we zouden het in het gewone leven ook zo niet doen, maar de Heer doet het wel zo. En in de derde plaats, ja, die kracht van God wordt in zwakheid verbracht. Je hebt ernstige dingen meegemaakt, ook in je hoofd natuurlijk, en dat is allemaal best wel lastig. En dan wil God gebruik maken van hele kwetsbare, breekbare instrumenten. Tot de opbouw van zijn koninkrijk. We wensen je samen met je vrouw en met je kinderen Gods onmisbare zegen toe. Ook voor de toekomst en de Heere gedenken naar zijn welbaar. Ook in het persoonlijke. We mogen al 25 jaar hier in de gemeente dienen. Ook richting de gemeente de Heere geven. Dat niet onze naam en onze eer, maar dat zijn eer zou mogen klimmen uit het stof. Van harte God zegenen, we hopen ook voor de toekomende, ook naar de lichamelijke gesteldheid, ook van uw hoofd, dat de Heer u nog wat wil gebruiken in zijn dienst tot eer van zijn grote naam. Dat wensen we u van harte toe en willen u graag toezingen uit Psalm 121 en daarvan het laatste vers willen we u toezingen. Psalm 121, het vierde vers, gaan we als laatste zingen. De Heer zal u steeds gadeslaan en wat daar verder volgt. Hef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.